BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag, dag 373 van de oorlog in Oekraïne. Rob in Estland, onze verslaggever ter plaatse bij een grote Rusland-conferentie daar. Hè?
Ja, nee, ik ben eigenlijk deelnemer, maar je mag me best verslag geven. Ik vind dat inderdaad ook wel een eretitel op dit ogenblik. Ja, nee, het is een conferentie over Rusland. Het is volgens mij de 9e keer dat die wordt gehouden. Het is een belangrijke conferentie. Alles wat denkt, wat verstand heeft van Rusland, dat komt daar. Het is een combinatie dus van bewindslieden, ministers, veel militairen, andere deskundigen uit alle windstreken, maar met name uit dit gebied, Baltische Staten, noordelijke landen, maar ook Oekraïne. Ik vond tamelijk wat Oekraïners aanwezig. En het begon eigenlijk met de opening door Paul Johnson. Dat is de minister van Defensie van Zweden. Dat was echt interessant hoor. Kijk, ik kan je nog herinneren, Hugo, dat er in december 21, voor de oorlog dus nog, een aantal ontwerpverdragen werden gestuurd door Poetin, zowel aan de NAVO als aan het Witte Huis.
Ja.
En een van de harde eisen die erin stond voor een nieuwe veiligheidsordening in Europa was geen verdere uitbreiding van de NAVO. Ik heb me eerder gezegd niet gerealiseerd dat die Zweden en die Finnen zich mateloos gestoord hebben aan dat punt.
Ja.
Want Paul Johnson, die zei hier, dus de minister van Defensie van Zweden, die zei, ja, hoor eens even, mogen wij zelf even bepalen waar wij lid van worden. Het is niet zo dat Rusland een veto heeft over ons lidmaatschap van de NAVO. Dat ze een veto hebben over hoe wij de veiligheidsorde willen inrichten. En eigenlijk realiseerde ik mij, en ik heb het later ook nog even aan haar gevraagd, is dat de start geweest van de ommezwaai in het denken in die Scandinavische landen. Dus dat is op zich is dat wel interessant, wat daar gebeurt. En nu gaat dus de discussie verder. En was er ook een discussie over, ja, wat kan Zweden en Finland dan bijdragen? Nou, die zijn zo geïntegreerd eigenlijk al in de NAVO door middel van speciale arrangementen, dat dat niet zo ingewikkeld is.
Ja, moest jij er zo alweer vandoor? Of,
Ja, ik moet, als je mag nog één vraag stellen aan deze reporter. In de...
Stellen jullie maar een vraag.
Wat is het weer daarop?
Het is ontzettend koud, Jan. Oh. Er ligt ijs op straat, dikke bergen sneeuw. En ik heb natuurlijk me toch weer een beetje te West-Europees gekleed.
Rob, ik wens je veel succes daar. En dan praten we hier met Peter zo eventjes verder nog. Als je dat goed vindt, Peter.
Doe maar.
Ja hoor.
Okay. Succes jongens.
Hey, bye, okay. Succes daar.
Hey, doei.
Bij ons is ook HCSS defensiespecialist Peter Weininga. Want wij zitten hier voor de uitzending van morgen. Maar we gebruiken je meteen eventjes voor je kennis voor de update. En mag ik dan misschien jou gebruiken voor de situatie op de grond? Wat zie jij bijvoorbeeld bij Bachmut gebeuren?
Ja, bij Bachmut wordt de situatie voor de Oekraïners toch wel erg nijpend. De Russen claimen dat ze Bachmut op een haar na hebben omsingeld. Mm-hmm. Er zou nog sprake zijn van één weg, in- en uitgaande weg naar Bachmut, waarlangs bevoorraad kan worden of Oekraïners zich kunnen terugtrekken. Sommige bronnen claimen ook al dat die weg zeg maar niet meer bruikbaar is en dat alleen nog maar onverharde paden zeg maar beschikbaar zijn. Dus dat maakt het erg nijpend. En dat betekent eigenlijk wel dat ik verwacht dat de Oekraïners zich binnen niet al te lange tijd zullen terugtrekken uit Bachmut. Ook al omdat Zelensky heeft aangegeven, weet je, we gaan Bachmut niet tot elke prijs verdedigen. Het is belangrijk om de mensen uiteindelijk ook daar op tijd weer uit terug te halen. Ja.
Gisteren was er iets heel raars aan de hand in de regio Bryansk, Rusland. Over de grens dus, waar Oekraïners... Nou, ik kon er geen touw aan vastknopen. Maar jij, geloof ik, hebt het een beetje uitgepuzzeld.
Nou ja, ik heb een beetje wat bronnen zitten checken van mensen die goede informatie hebben uit Oekraïne en Rusland ook. Er is al weken sprake van dat men weet dat de Russen bezig zijn met valsvlekoperaties voor te bereiden. Dat heeft als doel zeg maar de Russische bevolking de indruk te geven dat Rusland daadwerkelijk wordt bedreigd van buitenaf.
En dan, terwijl je het dan dus zelf hebt gedaan. Dat is het
terwijl je het zelf hebt gedaan, ja. Inderdaad. Maar om natuurlijk de Russische bevolking klaar te stomen voor een langdurige oorlog. Daar komt het eigenlijk op neer. Van zie je wel, want we worden voortdurend aangevallen. Nou, een van die operaties die zou in die regio daar bij Briansk plaatsvinden. Dat is bijna op het drielandenpunt overigens van Belarus, Rusland en Oekraïne. Ja. Twee dorpjes, daar zijn, daar is een groepje gewapende mannen binnengetrokken. Wat blijkt nu eigenlijk? Dat inderdaad de Russen daar bezig waren een valsvlekke operatie voor te bereiden. Dat ze in die voorbereiding alle Russische troepen van die grens hebben weggetrokken om te voorkomen dat Russen op elkaar zouden gaan schieten natuurlijk. Ja, en dat een groepje Russische nationalisten, neonazies zelfs, die zich noemen het Russian Volunteer Corps, in het Engels vertaald. Met een heel specifiek idee van hoe de toekomst van Rusland eruit zou moeten zien. Daarover die grens getrokken zijn. En een soort van verkenningsactie met videobeelden, hè, van wij zijn hier, hebben gestart. En daarna weer zijn teruggegaan. Overigens, claimen ze zelf, zonder ook maar een schot te hebben gelost. Dus alle claims van Rusland, hè, dat daar burgers en kinderen gedood zouden zijn, dat moeten we eventjes, nou ja, misschien met een korreltje zout nemen. Maar nu is er blijkbaar communicatie onderschept vanuit de FSB, de Russische geheime dienst, die dit soort acties voorbereidt. En in die communicatie staat van hoe kan dit nou? Ze komen veel eerder, zeg maar, de grens over dan we hadden afgesproken. Met andere woorden, er was een scenario. Dat scenario voorzag erin dat op tijdstip X een false flag Russische operatie in Oekraïense uniformen daar die grens over zou trekken. Maar dit groepje had natuurlijk zijn eigen agenda en is veel eerder die grens overgegaan dan de Russen hadden verwacht. Dus het is bijna lachwekkend.
Het mislukte false flag. Dat wordt wel heel ingewikkeld dan.
Je zou kunnen zeggen een mislukte false flag operatie. Het is wel zo natuurlijk dat dit voor de Russen een godsgeschenk is. Want nu is er daadwerkelijk een clubje vanuit Oekraïne, zeg maar, Rusland binnengedrongen. En er wordt dan ook flinke stampij over gemaakt. Overigens heel snel. En dat geeft al aan dat alles scripted was. Dus dat alles was voorbereid. De reactie van het Kremlin lag al klaar, bij wijze van spreken. Want die was na een kwartier al in de lucht. Dat is meestal niet gebruikelijk bij dit soort situaties. De Nationale Veiligheidsraad wordt bijeengeroepen. Dus al dit soort zaken. Het was all over the media, heel uitgebreid. Zodanig gedetailleerd dat je denkt van, oh, jullie wisten er blijkbaar ook van. Dus het was een false flag operatie. Die is overgenomen bijna door een groepje Russische nationalisten die zich in Oekraïne bevinden. En die eigenlijk niet aanstuurbaar zijn vanuit Oekraïne zelf. Dat hebben ze geweigerd, omdat ze een hele eigen agenda hebben. Ja, en dat levert dan de huidige situatie op.
Maar Peter, even een aantal vragen, want het is ontzettend smeug dit allemaal, hè? Kijk, die jongens van Azovstal, en die zitten dus nazi's bij, dat kennen we allemaal wel. En ook zitten ook jongens bij die willen terug naar het Tsarenrijk. Die zijn heel erg tegen Poetin in ieder geval.
Ja.
Nou, waarom zouden die dan zich door de FSB laten omkopen om dat te doen? Ik bedoel, dat vind ik raar.
Ja, dat is niet gebeurd. De FSB heeft deze lui ook niet zeg maar onder controle. De FSB had een eigen groepje klaarstaan, Russische militairen, gekleed in Oekraïnse uniformen om dit te doen. Ja, ja. Alleen, nu hebben deze lui dit gedaan. Die hebben gewoon de kans waargenomen. Waarschijnlijk omdat ze vernomen hebben uit hun Oekraïense kanalen dat de Russen daar bezig waren dat voor te bereiden. Ja, en dat ze dachten van, weet je, dat is voor ons ook de kans. De grens wordt nu toch niet bewaakt, dus oké. En wij laten ons even zien.
Het is toch ongelooflijk.
Ze hebben met hun vlag op die video gestaan. Dat is een vlag overigens die door Russische nazi's is gebruikt in de Tweede Wereldoorlog, die aan de zijde van Duitsland tegen Rusland vochten. Ik bedoel, zo ingewikkeld ligt het allemaal.
Ja.
Daar zien zij zich als de voortzetting van, zeg maar, de traditiedragers. Laat ik
dat
het
was collaboratie, hè, tussen de.
Ja.
Dat is gebeurd. Ik moet je wel zeggen, als je die video goed bekijkt, Hugo, het is werkelijk. Je moet dat echt doen. Je kan op Twitter kan je het zo zien. Die linkerman die er staat, die zegt nog wel wat zinnige dingen, maar die moet vooral naar die rechterman kijken. Dat is gewoon een man met beperkte mentale capaciteiten, zou ik willen zeggen. En die staat er ook een beetje carnavalesk, staat niet erbij. Het is werkelijk zo'n onzin.
Ja.
En dan al die reacties op Twitter van, dit is fake, en weet ik allemaal wel niet. Ja. Want zijn broek is te schoon, zegt iemand.
Ja.
Het is echt fascinerend.
Ze hebben niet hoeven vechten. Ze zijn gewoon die grens overgelopen. Want de Russische grenswachten, die onder de FSB vallen, die waren teruggetrokken.
Ja.
Om de false flag operatie mogelijk te maken. Dus
het is ongelooflijk.
Ja. Nou ja, voor vandaag dus even af. Wachten waar die Veiligheidsraad mee komt. Want Poetin zal waarschijnlijk dus wel nu onder druk staan om met een reactie te komen.
Ja, hij staat zeker onder druk. Prigozhin heeft zich natuurlijk al gemeld. Dat is al een doorn in de zij van Poetin. Igor Girkin, bekend als mailblogger en figuur in de, he, in de Donbass, zeg maar. En ook Kadyrov heeft al gezegd dat er nu als vergelding vooral Oekraïense burgers om het leven moeten worden gebracht. Nou ja, Kadyrov is een absoluut idioot natuurlijk.
Ja.
Maar goed, weet je, dit voegt allemaal toe aan de druk die op Poetin wordt uitgeoefend om hier stevig op te reageren.
Ja. En even voor de logica, er staan daar dus geen Russische tanks. Er zijn er weinig Russische soldaten. Maar de Oekraïne wordt wel toch gedwongen, dat is al gebeurd, om daar toch wat troepen te hebben, ja, mocht het misgaan.
Ja.
En die troepen worden weggehaald waar ze zo vreselijk nodig zijn in de Donbass. Dat is denk ik de logica van het geheel. Dus wat zou je nou kunnen verwachten, dat Poetin toch iets gaat doen? Maar dat kan de vorm zijn van raketten, waar, ja, hij er niet meer zo vreselijk veel van heeft. Maar goed, dat kan.
Ja, er worden wel raketten geproduceerd in Rusland. Je merkt dat de pauzes tussen die raketaanvallen aan het toenemen is. Dat heeft alles te maken met het feit dat de productie het verbruik niet kan bijbenen.
Ja.
Dus dan wachten ze een tijdje, verzamelen weer een redelijke hoeveelheid. En dan komen ze weer. Dus het zou goed kunnen dat dat een reactie gaat worden.
Ja.
Zullen we dan even kijken naar het diplomatieke of het politieke front? Dan zie ik vooral veel van meneer Scholz, een Duitse bondskanselier, voorbij komen. Die heeft een grote speech gehouden voor de Bondsdag ter gelegenheid van 1 jaar oorlog. En gaat vandaag ook nog naar Washington.
Ja, en hij gaat er dus naartoe en er wordt geen persconferentie, 2 dagen lang. In de vorige podcast heeft Peter er al heel veel dingen
over. Het is de volgende podcast. Die hebben we eerder opgenomen, ja, maar het is de volgende podcast.
Dat knippen we er gewoon uit.
Morgen weer luisteren.
Maar goed, maar waar het op neerkomt is dat we weten al van Duitsland en ook van Frankrijk dat zij eigenlijk aansturen. Kijken of Zelensky kunnen bewegen tot gaan praten. Dat is een lange traditie, zeker bij Macron. Hè? We weten ook bij Biden heeft gezegd van ik wil graag wapens leveren aan Zelensky om hem sterker te maken aan de onderhandelingstafel. Daar zit ook al in besloten dat
er een offensief moet komen.
En ik heb nu het gevoel dat Scholz bij Biden samen zit te denken, wat kunnen we nou doen om te voorkomen dat we nog jarenlang met deze oorlog zitten en heel veel mensen sterven. En een van de gedachten, maar het is allemaal speculatie van mij, op basis van dat Rand Report en dat rapport van Rob, weet je nog, met Delphi of Alfie, hoe heet het allemaal weer?
Ja, Alfie Group. Ja.
Want je zou dus kunnen zeggen van, luister eens Russen en ook trouwens Zelensky, ik wil graag dat jullie gaan praten en als jullie dat gaan doen, dan leveren wij niet de F-16. Ik noem maar wat. Hè? Dat je dus met die wapenleverantie strategisch omgaat. En het zou me niet verbazen als het daarover zou gaan.
Hij zei iets over dat Duitsland inderdaad met bondgenoten spreekt over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Dat lijkt dat eerdere verhaal uit de Wall Street Journal te bevestigen. Dat die, ja, Duitsland, Frankrijk en Engeland spraken over veiligheidsgaranties die nog geen artikel 5 garantie zouden zijn voor Oekraïne.
En dat is cruciaal. Hè? Ja. Mocht er een staakt het vuur komen, zijn we nog lang niet. Dan is het ongelooflijk belangrijk dat het Westen doorgaat met wapenleveranties. Want Poetin zal ze reconstrueren. En dan hebben wij altijd gezegd van ja, als je dat dan doet, dan zou je natuurlijk ook kunnen praten over het NAVO-lidmaatschap. Nou, artikel 5, dat durven ze nog steeds niet aan, want dan zit je heel dicht bij de Derde Wereldoorlog. Maar het is denk ik toch onvermijdelijk, tenzij je Oekraïne laat vallen, dat je dan dus doorgaat. En als er dus als een frozen conflict komt, ja, dan zou de artikel 5 wel Poetin ervan kunnen weerhouden om weer aan te vallen.
Ja, kijk, het punt is natuurlijk dat volgens het verdrag van Washington, het NAVO-verdrag uit 48, of was het 49, een aspirant lid niet in oorlog mag zijn op het moment dat ze toetreden tot de NAVO. Dus er moet een situatie gecreëerd worden waarbij er geen oorlog meer bestaat.
Ja.
Dat zou kunnen op basis van wat deze 3 of 4 grote landen dan aan veiligheidsgaranties willen bieden. En dan zou je door kunnen gaan en het NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne daadwerkelijk in werking stellen. Maar er moet eerst conflict voorbij zijn. Dat is het punt. Dus ik zie het mogelijk als een opstapje naar. Want als het hierbij blijft, dat alleen maar een aantal grote landen zeggen, jullie krijgen veiligheidsgaranties, maar geen artikel 5-achtige garantie, ja, dan is dat absoluut onvoldoende natuurlijk op de lange termijn. Dus uiteindelijk zou dit moeten uitmonden toch wel in een NAVO-lidmaatschap, denk ik.
Ja. Of ze durven dat niet aan en zeggen dan, nou, wij zullen wapens blijven leveren, maar wij zijn ook niet bereid om daar zelf te vechten. Dat wordt allemaal uitgevochten. En de vraag is of dat, als dat dus niet gebeurt, het artikel 5, hè, of dat dan voldoende afschrikking biedt voor Poetin in de toekomst. Dat zijn al de vragen die open zijn.
Hey, we hadden het deze week over Ruslands zachte onderbuik, omdat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken op bezoek was in Kazachstan, daar met al die stannen aan het praten was, om natuurlijk voormalige Sovjet-republieken. En nu is dichterbij ook een belangrijke vriend van Rusland een beetje aan het schuiven.
Dat is Servië inderdaad.
Ja.
Servië, wat tot nu toe de oorlog en de Russische agressie niet heeft veroordeeld. Nee. Historisch gezien al heel dicht tegen Rusland aanhangt. Mm. In de tsarentijd beschouwde de tsaar zich min of meer als tsaar van de Serven. Mm. Dus dat heeft hele diepe historische wortels. We hebben natuurlijk in het conflict met Joegoslavië gezien dat Rusland voortdurend de kant van Servië koos. Dus er is een situatie ontstaan waardoor Servië zich min of meer historisch verplicht voelt Rusland te blijven steunen, maar aan de andere kant EU-lid is geworden. En EU die stelt natuurlijk ook eisen voor wat betreft de opstelling van Servië. En ik merk dat de Servische premier Vukic een beetje aan het laveren is tussen die twee obstakels, zou je kunnen zeggen. En Servië heeft nu een flinke lading raketten voor MLRS-systemen, weliswaar van Russische afkomst, aan Oekraïne geleverd. En daarbij wordt dan als vergoelijkend verklaring toegevoegd dat men niet zeker weet of Oekraïne ook de eindbestemming van deze raketten is. Met andere woorden, een suggestie wordt gewekt dat Oekraïne ze zou kunnen doorverkopen. Wat ze natuurlijk absoluut niet gaan doen, want ze hebben die spullen hard nodig.
Ja. Maar ze zijn nog niet EU-lid, toch? Servië?
Nee,
ze zitten in de procedure. Ze willen dat wel.
Ze willen dat wel, want dat betekent voor hun natuurlijk ook, ze willen graag bij Europa horen. Dus daar zie je die tweespalt in de Servische samenleving komen. Een beetje. En deels wil naar Russisch tegen Rusland blijven hangen. En een deel wil naar Europa. Met name de jongere generaties. Ja, die hebben toch de toekomst. Ja. Maar goed, Europa kan heel goed gezegd hebben van als jij Rusland, zeg maar, ook al is het alleen maar politiek, blijft steunen. En niet de Oekraïne ondersteunt. Dan zou het heel goed kunnen zijn dat wij jouw lidmaatschap even op de lange baan schuiven.
Wat dat betreft kan je een kandidaatlid juist makkelijker onder druk zitten dan als je er al in zit.
Precies.
Zoals Polen en Hongarije bewijzen.
Ja. Vukic danst dus op twee bruiloften tegelijkertijd. Ja. Hij is heel duidelijk de Russische kaart. Heeft hij ook intern, politiek heeft hij dat nodig. Maar ook de EU-kaart. Het springt een beetje heen en weer. Ik heb een aantal studenten uit Servië. Dat zijn allemaal liberalen en allemaal pro-EU. Maar die vertellen mij keer op keer weer dus dat veel mensen in de hoofdsteden, maar ook op het platteland, zijn hartstikke pro-Russisch. Dus dit verbaast me dus wel. Hè. Ik vermoed dat, want hij betaalt hier ook een prijs voor. Want er zijn nogal wat panslavisten daar. Er zijn al wat mensen die Rusland gewoon steunen. Dus kennelijk heeft hij het geld bijvoorbeeld. Het gaat niet goed met de Servische economie. Hij krijgt er een hoop geld voor die dingen.
Ja, dat zal ongetwijfeld. Ja. Dat zullen onder andere Amerikaanse dollars zijn die de Amerikanen richting Kiev heeft geschoven. Dus dat is ook wel weer frappant.
Hmm. Hierop aansluitend nog een ander briljant verhaal. Ik las het een beetje schuin, maar ik denk dat ik het kan reproduceren. Ik las vanochtend dat het Moldavisch, dat is het landje oud-Sovjet-Republiek ingeklemd tussen Roemenië en Oekraïne, het Moldavisch wordt afgeschaft. Ik dacht, dat arme landje, ook dat nog. Maar wat wil nou het geval? Moldavisch bestaat niet. Dat was een uitvinding van Stalin. Die had gezegd, nee, jullie spreken geen Roemeens. Dit Roemeens noemen wij Moldavisch en dat moet je in Cyrillisch schrift gaan schrijven. Ja. En dat is altijd zo gebleven sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Nu hebben ze gezegd, dat doen we niet meer. Wij spreken gewoon Roemeens.
En dat betekent dus ook dat ze het in Latijns schrift, in Westers schrift gaan schrijven.
Exact. Exact.
Ja.
En weet je, de achtergrond is, Stalin wilde een status zo creëren dat er geen minderheden meer waren. Want hij wilde stabiele staten hebben. Ze heeft enorm met mensen lopen slepen. Tataren van de Krim weg, maar er zijn allemaal andere. Dit hoort er dus ook bij, hè? Want dan zouden de Moldaven misschien naar Roemenië kunnen lonken. Daar had hij natuurlijk geen zin in. De erfenis van Stalin is tenenkrommend. En die van Poetin trouwens ook. Ik ben een bevooroordeeld mens.
Poetin is de erfenis van Stalin.
Ja. Ja. Mooie afsluiter. Dank jullie.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.